Gemeente, aanstaande dinsdag vergadert de kerkraad. En aanstaande woensdag is er biddag. Aanvangstijden van de diensten, 's middags om 14:30 en 's avonds om 19:00. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 115, de versen 6 en 7. 115, vers 6, vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. En vers 7, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Gemeente, stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 32, het derde vers. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32, het derde vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij openen het woord van de Heere bij Lucas hoofdstuk 22 en wij lezen de versen 7 tot en met 23. Lucas 22, de versen 7 tot en met 23. Daar lezen wij het woord van de Heere. En de dag van de ongehevelde broden kwam, op de welke het paascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het paascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal, waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het, gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het paascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand van degene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is. Doch wee die mens, door welken hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 14 tot en met 18. De versen 14 tot en met 18, we lezen opnieuw deze woorden. En als de ure gekomen was, zat hij aan en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. Tot zover. Gemeente, in verband met ons gebed willen wij denken aan zuster Nelly Zoetewij, die morgen hoopt te vertrekken naar Lesbos om daar voor 10 dagen hulp te geven, verpleegkundig hulp aan de vluchtelingen. We willen dankzegging doen dat zuster Den Boer Jordaan weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis, dat zij het ook redelijk goed mag maken. We willen ook de Heere danken dat dominee Egas goed door een operatie heen mocht komen en dat hij het goed mag maken gezien de omstandigheden. Zullen wij nu samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, hoe heerlijk is uw naam over de gehele aarde. Hoe groot is uw macht. U hebt deze wereld geschapen. U hebt haar voortgebracht. En u onderhoudt haar ook. En wij zien uw macht in de wisseling van de seizoenen. Wij zien uw macht in de regen, in de hagel, in de zonneschijn, in de wind. We zien uw macht dat nieuw leven begint op te komen in de natuur. Heere, uw grootheid gaat ons begrip ver te boven. U kent al de sterren, u hebt ze allen geteld. U roept ze allen bij hun namen. En u hebt alle dieren op aarde geschapen. U onderhoudt al wat leeft. Heere, gij zijt groot. Groot in het rijk der natuur. Maar Heer, uw grootheid gaat ons begrip nog meer te boven. Wanneer wij zien op uw langmoedigheid, uw groot geduld met deze wereld. En uw groot geduld ook met ons. Want Heere, in de afgelopen week hebben wij uw geboden geschonden. We hebben tegen u gezondigd in ons denken, in onze houding. We hebben zojuist uw heilige wet gehoord. En als we een eerlijk gemaakt hart hebben, dan moeten we het u belijden dat we tegen al deze 10 geboden gezondigd hebben. Dit is de werkelijkheid. Het is niet overdreven. Het is niet pessimistisch. Het is niet wat donker getint. Dit is de werkelijkheid. En daar hebben wij allemaal mee te maken. Of wij dat nu willen of niet. En u weet dat op het allervolmaaktst. En daarom hebt u in uw eeuwige liefde en in de grootheid van uw barmhartigheid, hebt u uw Zoon gezonden in deze wereld om de verlosser te zijn van al die zonden. En daarvoor, Heere Jezus, mogen wij nu overdenken in uw huis, uw lijden en sterven, wat een volkomen verzoening is voor al onze zonden. En zo mogen wij tot u komen, omdat uw bloed ook geldig is voor ons. Heere, wij belijden dat u uw leven hebt afgelegd en dat u uw bloed hebt gestort voor uw volk en voor uw kinderen. U hebt effectief voor hen de straf gedragen op Golgotha. Maar Heere, de rijkwijde van uw offer is zo groot dat een ieder erbij kan. Dat er genoeg is in uw bloed. Het wordt ons allen voorgehouden. Dat er ook voor ons leven en behoud ligt. Buiten onszelf in de Heer Jezus Christus. En zo, Heer, is uw offer genoeg voor heel de wereld. Voor heel de mensheid. U bent het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Heer, u bent juist de geliefde borg van uw volk en kinderen. Want u hebt uw ziel, uw leven afgelegd voor de schapen. En zo is dat offer effectief bij al degenen die in u zullen geloven. Die door uw vrijmacht tot u getrokken worden. O Heere, welzalig is de mens wiens mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet zal schuldig keuren. Dat is een groot wonder. En Heere, wij bidden u om dat wonder ook in ons midden. En wij vragen u, Heere, of u onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid van ons bestaan, zodat er een roepen geboren mag worden. Want Heere, uw bloed is wel genoeg, maar Heere, wij zijn niet genoeg. Wij roepen niet, wij leven maar door. Wij houden ons tevreden met allerlei uitvluchten en verontschuldigingen. En we hebben het veel te druk om te genieten van dit leven. En zo, Heere, wie heeft de mens van nature geen zin om te buigen voor u? En heeft de mens ook geen lust aan u, nog aan de kennis van uw wegen, omdat onze natuur vijandschap is tegen u? Hoe verschrikkelijk is dat? Maar nou bent u krachtig, door uw geest aan het werk, om die vijandschap weg te nemen. Heere, wil dat ook doen bij ons. Heere, wil die natuurlijke weerzin die wij allen bij ons omdragen, tegen u en tegen uw woord, wil dat wegnemen. Wil die verdorven natuur doden, Heere. En wil ons een nieuw hart geven. Ja, wilt u uw wetten op onze harten inschrijven en uw geest op ons en onze kinderen uitgieten, opdat wij een volk mogen zijn dat van harte bereid is om u te volgen en uw lief te hebben. Dat wij een volk mogen zijn die vooral hierop beducht is dat uw beeld in ons leven terug mag komen. En dat wij de kracht van uw opstanding, uw vernieuwende kracht in ons leven mogen kennen. Daarvoor leven wij. En als we dat niet kennen, dan missen we het doel van ons leven. En daarom bidden wij u om bekering voor hen die nog zonder u leven. Ze kunnen leven met rechtzinnigheid. Ze kunnen leven met wetticisme. Ze kunnen leven in hun onverschilligheid. Ze kunnen leven met een lauw hart. Ze kunnen leven met allerlei dwalingen en met liefde tot de wereld. Maar Heere, daar zullen ze wel mee verloren gaan. En daarom hebben ze hartvernieuwende genade nodig. Om u lief te hebben, om de wereld te verlaten, om zichzelf te verloochenen, om een hart vol vurige liefde te hebben, om Christus te kennen, na te volgen, na te jagen, zoals een pasgeboren zuigeling verlangt naar de moedermelk, dat het ook zo in ons leven mag zijn, dat wij uw woord lief hebben, dat wij daarna verlangen, ja, dat er een verlangen mag zijn naar de gemeenschap met Christus, dat de lieflijke nabijheid van de Heere Jezus ervaren mag worden. Het zijn deze zaken waar het in het leven om gaat. En daar bidden wij u om, Heere. O, wilt u zo met uw geest bekering geven, plaats maken voor uzelf. En wanneer wij uw lijden willen overdenken, Heer, het is zo diep en zo groot. Gedenk ons wanneer wij nu weer een aspect daarvan willen belichten. Geef wijsheid en woorden aan uw dienaar. Geef opening van de schrift. Help en leid ons in het luisteren. Wees ook in ons midden als we thuis zijn en daarmee luisteren. Gedenk de velen in de verzorgingshuis die meeluisteren. Ook anderen die thuis gebonden zijn. Geef dat zij ook uw aanwezigheid mogen bemerken. Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw geest bij de jongens en de meisjes. Dat zij op een jonge leeftijd al u mogen leren kennen. Dat ze u willen vrezen en dienen. O, buig daartoe hun wil om. Gedenk onze jongeren. Wil hen zalven met uw geest. En een smaak geven voor goddelijke zaken. En wil hen losweken van de wereld. En hen aan u verbinden. O Heere. Gedenk de ouderen, laten ze voorbeelden mogen zijn van Gods vrucht. En dat er een goed voorbeeld en een goed getuigenis van hen mag uitgaan, ook naar het opkomend geslacht. Wij bidden u voor de zieken Er zijn verschillende zieken, ze zijn u bekend. Er zijn er ook heren die zich voorbereiden op een opname in de psychiatrische behandeling of daar nu al zijn. Heren, wij bidden u uw zegen en ontferming over hen. Er zijn er ook die thuis nog aan het herstellen zijn na een ingrijpende operatie. Schenk hen uw genade en ontferming. We danken u dat zuster Den Boer Jordaan weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We hebben daarom gebeden vorige week. U hebt ook de gebeden willen verhoren. Dan is het ook gepast om u daar de dank voor toe te brengen. Wil ook dicht bij deze zuster zijn. Wil haar hart vertroosten en haar ziel opwekken om alle hulp en heil bij u te verwachten. Geef haar verder kracht om te herstellen en dank u dat de operatie zo goed mocht verlopen. U zij daarvoor de dank en de eer. Heren, wij bidden u voor zuster Zoetewij. Als Nelly morgen dan naar Lesbos hoopt te vertrekken, geeft u haar kracht, bewaart u haar onderweg. Breng haar veilig terug op de bestemde tijd. Wil voor man en kinderen hier zorgen en wilt u haar daar tot zegen stellen. Geef haar kracht en energie en liefde om dit werk te doen. En laat ze daar, heren, nuttig mogen zijn voor velen van onze naasten die in nood zijn. En we bidden u voor die vele vluchtelingen waar we elke dag weer nieuwe berichten over horen. Heren, we bidden u of u zich over hen wilt ontfermen, of er een oplossing mag komen voor deze nood. We bidden u voor het Midden-Oosten en al de vreselijke oorlogen en het geweld en het onrecht en de verdrukking wat daar plaatsvindt. Heren, we bidden u, laat toch uw koninkrijk ook daar mogen komen. Gedenk landen waar uw naam vervolgd wordt en waar uw kinderen vervolgd worden. Versterk hen, vertroost hen. Laat uw woord hen toch mogen bereiken. Heren, verheerlijk uw naam. Gedenk ook dominee Egas en we danken u dat u gebeden verhoord hebt en dat hij door de ernstige operatie heen mocht komen en dat het goed mocht verlopen en geen complicaties waren. Heren, wilt u hem verder versterken, nabij zijn en geef dat onze broeder ook dicht aan u verbonden mag zijn en ook u in alle getrouwheid uw knecht mag zijn. Heren, geef verder herstel, zie een gunst op ons neer en wees ons nabij nu in deze dienst. Verheerlijk uw naam en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En zingen wij dan Psalm 21, de versen 1 en 4. 21, 1 en 4. Geliefde gemeente, u kent allemaal wel de uitdrukking het laatste avondmaal. Het is ook bekend van een gelijknamige schilderij van Leonardo da Vinci. Het laatste avondmaal, dan heeft Leonardo da Vinci, de Italiaanse schilder, de Heer Jezus en zijn discipelen geschilderd, zoals hij zich dat voorgesteld heeft bij wat wij noemen hier het laatste avondmaal. Maar in feite is die aanduiding laatste avondmaal verkeerd. Het was niet het laatste avondmaal, het was het laatste Pascha. De Heer Jezus heeft hier voor het laatst het Pascha gevierd. En dat was tegelijkertijd ook de laatste Bijbelse wettige viering van het Pascha. Want in deze avond zou de Heer Jezus na de viering van het Pascha het heilige avondmaal instellen. En na die tijd zou de kerk, zou het volk van God niet meer het Pascha vieren, maar het avondmaal. Dus hier zien we een overgang in deze nacht. Van Pascha naar avondmaal. Nu vieren de Joden nog steeds het Pascha. Maar eigenlijk is dat dus niet Bijbels. Want het Pascha is in feite achterhaald. Het paaslam is gekomen. En het paaslam heeft zijn leven afgelegd als een volkomen betaling voor de zonden. En dat zien wij hier wanneer wij verder kijken in onze tekst. En we zien hier in onze tekst, Jezus viert zijn laatste Pascha. Zo kunnen we de woorden van onze tekst, Lucas 22, 14 tot en met 18, samenvatten. Jezus viert zijn laatste Pascha. En dit werpt licht op het verleden. Het ziet op het heden met het oog op de toekomst. Dus Jezus viert zijn laatste Pascha. Dit werpt licht op het verleden. Ten tweede, het ziet op het heden. En ten derde, het is met het oog op de toekomst. En nu zien wij de Heer Jezus hier in Lucas 22 op donderdag. De donderdag voor Goede Vrijdag. Twee dagen hiervoor, op dinsdag, is Judas naar de overpriesters gegaan. En heeft hij daar aangeboden om de Heer Jezus te verraden. Jongens en meisjes, weet je het nog van vorige week? Hoe de Heer Jezus naar de priesters gegaan is. Nee. Judas naar de priesters gegaan is, omdat hij de Heer Jezus wilde verraden. Nu zijn we twee dagen verder. Donderdag. En deze middag heeft de Heer Jezus bevolen aan zijn discipelen om de paasmaaltijd klaar te maken. En hij heeft ze uitgezonden naar de opperzaal. En dat is gebeurd. Alles is klaar. En nu komt de Heer Jezus zo tegen zonsondergang met al zijn discipelen in deze opperzaal. Het is in deze nacht dat de Heer Jezus verraden zal worden. Het is in deze nacht dat hij overgeleverd zal worden in de handen van zijn vijanden. En ze zullen hem veroordelen. Het Sanhedrin zal hem veroordelen en slaan en bespugen. En dan zal hij overgeleverd worden aan Pilatus en aan Herodes. En de soldaten zullen hem slaan, zullen hem geeselen met zweepslagen. Hij zal morgenochtend vroeg aan het kruis geslagen worden. En daar zal hij de straf dragen van zijn kerk. Het moment is nu bijna gekomen. Binnen 24 uur ligt de Heer Jezus in het graf. De discipelen weten hier niets van. Maar wij voelen de spanning toenemen. Alles loopt nu uit op dat verschrikkelijk moment waarop het feitelijke lijden van de Heer Jezus zal beginnen. Al heeft hij al heel zijn leven op aarde geleden. Nu zal dan toch het ergste lijden plaatsvinden. Dus de Heer Jezus is hier met zijn discipelen bij het paasfeest. Jongens en meisjes, weet u wat daar gebeurde bij het paasfeest? En weet u dat, hoe die paasfeestviering plaatsvond? Dat is na te lezen. Het begon met een gebed van dankzegging door het hoofd van het gezin. En dan werd de eerste beker met wijn gedronken. Dat was waarschijnlijk wijn dan met water vermengd. Daarna werden bittere kruiden gegeten om hen te herinneren aan de bittere slavernij in Egypte. En daarna was het gewoonte dat de zoon moest vragen aan de vader: waarom vieren wij dit feest? En dan legt de vader uit de geschiedenis van die eerste paasnacht, toen de verderfengel door Egypte ging. En hoe de Heere zijn volk verlost heeft, want dat volk moest schuilen achter het bloed van het paaslam. En toen heeft de Heere zijn volk geleid uit Egypte door de Rode Zee. De Heer heeft zijn volk verlost. En wanneer de vader dat verhaal verteld had, dan zongen ze samen psalmen. Ze zongen de psalmen 113 en 114. Vervolgens dronken ze de tweede beker wijn, de tweede rondgang van de beker. En daarna vond de eigenlijke paasmaaltijd plaats. Het lam werd opgesneden en samen met ongezuurde broden, wat zijn dat jongens en meisjes, dat zijn een soort crackers. Zo werd dat lam gegeten. En ze maakten gebruik van die bittere kruiden. Men kon eten van dat lam zoveel als men wilde. En wanneer ze klaar waren, werd de derde beker met wijn rondgedeeld. En vervolgens zongen de aanwezigen weer psalmen. Psalmen 115 tot en met 118. Die werden helemaal doorgezongen. En daarna werd de vierde en de laatste beker rondgedeeld. En waarschijnlijk, als we het goed zien, heeft de Heer Jezus dan het avondmaal ingesteld bij de derde beker. Toen het paaslam gegeten was, toen heeft de Heer Jezus de beker genomen en het brood. Toen heeft hij het avondmaal ingesteld. En toen heeft hij zijn heerlijke redevoeringen gehouden die nacht, zoals u kunt vinden in Johannes 14 tot en met 16. En daarna 17, Johannes 17, zijn gebed. En daarna zongen zij de lofzang en ze gingen uit naar de Olijfberg. Goed. Oorspronkelijk was het de gewoonte dat de Joden dit Pascha vierden terwijl ze staande bleven. Zoals het ook jongens en meisjes gebeurde toen ze uit Egypte gingen. Dan weten jullie hoe de Joden toen in Egypte het Pascha moesten vieren. Ze stonden met hun jassen aan en hun reisklederen aan. Hun staf in hun hand, de sandalen waren aan de voeten. Zo aten ze het op en ze moesten straks met haast weggaan. En dan moesten ze ook weggaan, niet langer blijven. En zo hebben de Joden aanvankelijk ook het Pascha staande gevierd. En later zat men aan of men lag aan op een soort bank. En om het Pascha te vieren moesten er 10 personen aanwezig zijn om zo een soort huisgemeente te vormen. En de huisvader leidde de maaltijd. En zo zien we hier de Heer Jezus met zijn 12 apostelen. Het staat er zo indringend hier. Daar is de Heer Jezus en hij leidt als het ware als de huisvader deze viering van het Pascha. En dan is het eerste wat de Heer Jezus zegt, die diepe woorden. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd. Dat was het eerste wat de Heer Jezus zegt. Die vond dan plaats, waarschijnlijk na de voetwassing. En ze zaten daaraan en voeten moesten gewassen worden. Toen heeft de Heer Jezus dat gedaan. En toen ze klaar waren, alles was klaar. De Heer Jezus zag alles aan. Keek op zijn discipelen. En zei, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Eer dat ik lijde. Het is alsof de Heer Jezus hier lucht wil geven aan zijn opgekropte gevoelens, hoe hij er naartoe geleefd heeft, hoe hij verlangd heeft om dit laatste Pascha te eten en het avondmaal in te stellen. Het is alsof hij er lang naar uitgezien heeft en hij zegt het ook zo. Het is het eerste wat de Heer Jezus ons zegt en wat Lucas ons laat horen. Het is een sterk verlangen dat de Heer Jezus dit Pascha wilde vieren. In het Hebreeuws wordt zo'n sterk verlangen uitgedrukt door de werkwoordvorm dubbel, te verdubbelen, te herhalen. Dus eigenlijk staat er, ik heb begerende begeerd. Dat lezen we vaker in de schrift, zo'n manier van versterking. Bijvoorbeeld, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dan wordt het werkwoord herhaald en dat doet de Heer Jezus hier ook om uitdrukking te geven aan zijn sterk verlangen om met zijn discipelen te vieren. En hij zegt hier ook, dit Pascha. Juist dit Pascha, de Heer Jezus heeft vaker het Pascha gevierd in zijn leven op aarde. En ook met zijn discipelen heeft hij vaker het gevierd. Maar nu zegt hij, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te vieren. Waarom? Dit Pascha. Hij is slechts uren verwijderd van zijn verschrikkelijk lijden. Over een paar uur zal de Heer Jezus als het ware bloedzweten in Gethsemane. En waarom dan? Vlak voor dit vreselijke lijden wil de Heer Jezus dit Pascha vieren. Er zijn verschillende redenen voor te geven. In feite was dit het voornaamste reden dat de Heer Jezus zijn God wilde verheerlijken. Hij wist dat God verheerlijkt zou worden in zijn lijden, in zijn sterven. Hij wist dat. Daar was het hem uiteindelijk om te doen. Het was om God en om de eer van God en om het recht van zijn God dat hij hier gekomen was, nu aan deze plaats. En dat hij zijn leven zal afleggen voor de zonden. Nu was de tijd gekomen dat hij betalen moest. En daar was de Heer Jezus toe gedrongen om dat te doen. Hij wist, nu wordt het Pascha afgeschaft. En nu komt het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan vervallen al de voorafschaduwingen. Nu is de vervulling gekomen. Nu zal Christus zelf zijn bloed storten. En er zijn de voorafschaduwingen niet meer nodig. Laten we proberen na te denken wat de Heer Jezus motiveerde wanneer hij zo met diepe, innige ontroering zegt dat hij grotelijks begeerd had dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Wat motiveerde de Heer Jezus hier als het verder willen uitwerken? Het was de verheerlijking van zijn God. Maar laten we het verder uitwerken. Hij is hier met zijn discipelen. En hij had zijn discipelen lief. Hij zegt ook om met u dit Pascha te eten. Hij had zijn discipelen lief en dat is een groot wonder. Want dat zijn de discipelen die zojuist zaten te strijden daarna aan het avondmaal, wie toch het voornaamste zou zijn. Het zijn deze discipelen die zojuist niet eens elkaar de voeten wilden wassen. Het zijn deze discipelen die eigenlijk nog niet begrepen waarvoor de Heer Jezus gekomen is. Dit zijn zijn discipelen die met een paar uur hem allemaal in de steek zullen laten. Eén zal hem zelfs verraden, één zal hem verloochenen en ze renden allemaal weg. En nu verlangt de Heer Jezus met u, zijn discipelen, dit Pascha te vieren. Hij wil voor hen lijden. Hij wil voor hen de dood ingaan. Hij wil voor hen verlossing bewerken. Zijn liefde dringt hem. En dat begrijpen wij niet. Zo'n geduld, zo'n liefde. Dat de Heer Jezus voor hen de dood wil ingaan. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En zeer duidelijk ziet de Heer Jezus nu levensgroot waarvoor hij gekomen is. Het grote werk wat hij moet volbrengen. Dit doet ons denken aan Johannes 13 vers 1. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. De Heer Jezus had zijn discipelen lief. Het was uit liefde tot hen dat hij zeer begeerd had dit Pascha te eten. In de eeuwigheid had de Heer Jezus hen al uitverkoren. In de eeuwigheid had de Heer Jezus zijn discipelen lief gehad. In de eeuwigheid had hij het al besloten. Het was in de verborgen raad van de drie-enige God besloten dat de Zoon van God zou komen, mens zou worden. En nu verlangt de Heer Jezus om te doen en uit te voeren wat in de eeuwigheid al besloten is. Daarvoor was hij mens geworden. Daarvoor was hij uit de wereld gekomen. Daarvoor had hij zich vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Daarvoor om zijn volk te verlossen, om zijn ziel af te leggen als een losprijs. Daarvoor wilde hij nu lijden en sterven en zichzelf voor hen geven. En al was zijn volk tot de laatste persoon toe weerzinwekkend en van nature walgelijk in zijn ogen. En al waren al zijn volk en al deze discipelen, hadden ze geen schoonheid en begrepen ze hem niet, toch had hij hen lief. En hij wilde hen nu onderwijzen voor hij zou lijden. Hij wilde hen vertroosten met zijn redevoeringen. Hij wilde hier de tekenen geven van zijn bloed en van zijn lichaam voor hen. Wat een wonder dat hij dit wilde doen voor zulke mensen. Mensen. Die echt niet zo lief waren. Deze discipelen waren niet zo begrijpend. Ze hadden zo vaak de Heer Jezus tegengestaan. Ze hadden zo vaak klein geloof of ongeloof vertoond. Ze hadden zo vaak hem vermoeid. Ze hadden zo vaak verdachtmakingen tegen God geuit. Zo vaak hadden ze de Heer niet begrepen. En wat heeft de Heer Jezus niet de moeite gedaan om hen voortdurend te onderwijzen? En veel van zijn arbeid is aan hen nu nog vruchteloos gebleven. De prediking had uiteindelijk niet de uitwerking die het had moeten hebben. Ook bij deze discipelen. Ze denken niet aan een kruisdood. Ze denken nog wel over een koninkrijk die straks wordt opgericht. Koninkrijk van David hier op aarde. Ze geloven het ook niet dat hij gaat sterven. Daar kunnen ze niet bij. Het is voor hen te hoog. En opstanding begrijpen ze ook niet. En steeds heeft de Heere Jezus toch verdriet gehad van deze discipelen. En naar de mens gesproken zouden er nog meer teleurstellingen volgen. En de Heere Jezus weet precies wie deze discipelen zijn. Hij heeft het gezegd in Lucas 9, vers 41. O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij uw lieden zijn en uw lieden verdragen? En dan heeft hij het over de Joden, de mensen van zijn tijd. Maar daar vielen de discipelen ook niet buiten. Hij moest hen toch ook verdragen? Hoe vaak heeft de Heere Jezus hen niet vermaand? Hoe vaak heeft hij gezegd, verstaat gij nog niet? En nou heeft de Heere Jezus verlangd dit Pascha met hen, met u, zegt de tekst, te vieren. Maar de diepste reden van dit alles was, niet eens zijn liefde, zijn onbegrijpelijke liefde voor zijn discipelen, maar de eer van zijn God. Want wat gebeurt er nou? Wat wordt hier gevierd? Joodse Pascha. Wie had dat ingesteld? God. God had bevolen dat het paaslam geofferd moest worden. Het was de Zoon van God die sprak tot Mozes. En nu is hij de vervulling van wat hij zelf gesproken heeft. Hier zien we de herinnering aan het verleden. In Exodus 12, waar de Heer het Pascha had ingesteld. Toen het volk een lam moest nemen van de schapen en van de geiten, moest een volkomen lam zijn, een mannetje van een jaar oud. Eerst moest het afgezonderd worden van de kudde en apart gezet. En dan zou het pas geslacht worden tussen twee avonden op de 14e dag van deze maand. En het bloed moest gestreken worden op de beide deurposten van het huis. En het lam moest gebraden worden, daarna opgegeten. En wat overbleef moest met vuur verbrand worden. En dit is alles vervuld in de Heere Jezus. Hij werd apart gezet van het volk. Straks is hij alleen en al zijn discipelen verlaten hem. Hij wordt apart genomen en hij is volkomen. Hij is een man en er is aan hem geen gebrek, geen tekort. Hij heeft altijd de wetten van God volkomen gehouden. En zijn bloed moest nu gestort worden en hij moest verteerd worden onder de brandende toren van God. Zoals dat paaslam uiteindelijk ook verbrand werd, zo moest de Heer Jezus omkomen onder de verzengende hitte van de toren van God. En de Heer Jezus denkt nu terug aan deze instelling. En dat moet nu vervuld worden. En daar verlangt hij naar. We kunnen nog verder teruggaan achter Exodus 12, de instelling van het Pascha. Nog verder terug en dan komen we in de stilte van de eeuwigheid. Waar de Heere zichzelf borg gesteld heeft voor zijn volk. Toen heeft de Zoon beloofd aan zijn vader dat hij het doen zou. Dat hij borg zou zijn. En nu kan hij niet rusten. En nu wil hij niet rusten voordat het volbracht is. Hij wordt ertoe geperst om het te doen. En dit groot verlangen was gericht op de vervulling wat God ingesteld heeft. Het was gericht op de verheerlijking van God. En wat hier staat te gebeuren, gemeente, is de kern van de totale wereldgeschiedenis. Hier klopt het hart van Gods verlossingswerk. Hier zal de schrift vervuld worden dat Christus kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En heel het leven van de Heer Jezus was gericht op dit moment. Hij voelde zich gedrongen om dit te doen. Hij zei het ook, dat hij geperst werd en gedrongen voelde. Hij weet dit, dat het vreselijk lijden zal inhouden. Maar hij weet ook, daarmee wordt de zaligheid verdiend. Daarmee wordt God verheerlijkt en hij wil het achter de rug hebben. Hij wil het doen zoals iemand die naar een operatie moet en hij ziet er tegenop en wil het maar liefst achter de rug hebben. En daarom ziet hij eruit dat het gebeuren mag, want dan is het tenminste gedaan. Dan ben ik er ook van af. De Heer Jezus heeft verlangd om die betaling te geven, om zichzelf de dood in te storten. Hiervoor was hij immers gekomen in deze wereld. En daarom heeft hij verlangd naar dit Pascha. Hij weet nog één nacht en dan is het voorbij. Nu eindelijk, na 33 jaar, kan het gebeuren. En dan mag u ook bedenken dat de Heer Jezus al heel zijn leven op aarde geleden heeft, zoals de catechismus terecht opmerkt. Heel zijn leven was een lijden, een mentaal lijden en een geestelijk en een fysiek lijden. En nu komt dan nog het laatste, het verschrikkelijkste en dan is alles volbracht. Heel zijn leven had hij geleden. En daarom kon de profeet Jesaja van hem getuigen. Hij was veracht. We hebben hem niet geacht. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Het heeft de Heer Jezus, dat lijden zijn leven lang, het heeft hem getekend in zijn gezicht. Hoe weten wij dat? Dat weten van Jesaja. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Hij was geen aantrekkelijke vertoning. Nee, het leed stond hem gegroefd op zijn gezicht. Het was ook niet voor niets dat de Joden een vergelijking maakten tussen hem en 50 jaren. Nee, je hebt nog geen 50 jaren. Nee, de Heer Jezus was maar 33, maar zijn opmerking laat wel te denken dat hij wel oud voor zijn jaren eruit gezien zal hebben. Het leed zal hem gegroefd staan in zijn gezicht. De Heer heeft een moeilijke levensweg gehad. En nu verlangt hij naar het einde. Dat zijn werk af kan zijn. Hij verlangt naar dit Pascha. Want hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Als jongetje van 12 jaar wist hij het al, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Toen hij op de grote feest met Jozef en zijn moeder optrok naar Jeruzalem, daar was het paasfeest. En wat heeft hij daar met de schriftgeleerden en de wetgeleerden over gesproken, dat ze versteld stonden van zijn antwoorden en de diepe vragen die hij stelde. Waar hebben ze toen met elkaar over gehad? De dingen van zijn vader. En wat was dat? Dat het lam Gods moest komen en dat de vervulling er moest zijn van Jesaja 52 en 53. Dat de knecht des Heren, de lijdende man van smarten, moest komen. Dat was voor hem de beleving dat toen al op zijn schouders drukte. En het bleef op hem al zijn jaren door tot zijn 30ste. Laat af, Johannes, want aldus zal alle gerechtigheid vervuld worden. Ik ben hier beladen met de schuld van mijn volk. En daarom moet ik in deze doop, in deze reiniging ondergaan. Niet dat het mij reinigt en verlost van mijn zonde, maar van de zonde die mij toegerekend is. Maar ik sta hier beladen met de schuld van mijn volk. En onder die last is de Heer Jezus verder gegaan. Tot op dit moment. En nu kan hij van die last ontdaan worden. Maar dat zal wel ten koste gaan van zichzelf en van het vreselijk lijden. Dit waren de dingen die op hem drukten. Hij moet lijden en hij wil lijden. En hij wil het helemaal alleen doen. Niemand van zijn discipelen kan hierbij zijn. Hij heeft de goedkeuring van zijn vader ook nodig. En dan zal hij zich verblijden in het koninkrijk van God. Dan zal er weer vreugde in de opgestane paasvorst vloeien. Wanneer zijn lijden volbracht is. En het koninkrijk Gods binnengebracht is in deze wereld. En dat er nu mensen, zondaren toegevoegd worden, binnengebracht worden, dat het een ontelbare schare zal worden. Dan zal de Heer Jezus weer vreugde hebben. Maar nu nog niet. En daarom zegt hij in vers 18, dat hij niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok. Totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. Christus heeft hier niet uit die beker gedronken. Heeft het wel aan zijn discipelen gegeven. Hij heeft niet uit de bekers van de wijn van het paasfeest gedronken. Nu op deze avond. Oorspronkelijk was er ook geen drinken van wijn bij het paasfeest, niet in Egypte. Dat is er pas later door de Joden toegevoegd. En dat de Joden het later aan toegevoegd hebben, was op zich geen reden voor de Heer Jezus om daar nou niet aan mee te doen. Hij heeft het vaker gedaan. Zolang het Pascha maar gevierd werd, met ongezuurde broden en met de volkomen lam dat gebraden werd en de bittere kruiden, zolang dat maar plaatsvond. En zolang het inderdaad ook maar uitgesproken werd waarom dit paasfeest was ingesteld, dan was het niet zo'n bezwaar dat daar ook gedronken werd bij dat paasfeest. Maar oorspronkelijk was dat er niet bij. En als de Heer Jezus nu het Pascha gaat vervullen, dan vervult hij het ook zonder het te drinken. Hij moet het vervullen. De schrift kan niet gebroken worden. Hij moet alles daarvan vervullen. Hij doet het ook. En als hij zich onthoudt van de wijn, daarmee vervult hij nog het paasfeest. Maar hij drinkt niet van de wijn, omdat de wijn in de Bijbel een teken is van vreugde en van blijdschap. Van vreugde. En nu zal de Heer Jezus geen vreugde hebben. Nu moet hij lijden. En daarom drinkt hij niet. Eerst moet zijn vader goedkeuring geven op zijn werk. En dan zal de Heer Jezus pas de drinkbeker der dankzegging nemen. En zich verheugen in het koninkrijk van God. En zo kon de Heer Jezus te midden van de angsten en de nood die op hem drukte, uitzien naar de vreugde die hem voorgesteld was. En dat hij daarom ook het kruis kon verdragen. En dat hij de schande kon verachten. En daarom dat hij nu gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. Daar heeft de Heer Jezus naar uitgezien. Naar die heerlijke toekomst, dat zijn koninkrijk zou komen. Daar heeft hij naar verlangd. Daar heeft hij hem nu kracht gegeven om zijn lijden in te gaan. Hij heeft het verlangd om van zijn vader te horen, ook van hem. Komt in, gij gezegende, en zit aan mijn rechterhand. O, waar heeft hij gedorst naar de goedkeuring van dat goddelijk werk. Dat hij moest vervullen, ja, die goddelijke goedkeuring, daar heeft hij naar verlangd en daarom heeft hij dit Pascha begeerd te vieren. Nu zou de schrift vervuld worden, nu zou zijn leven tot vervulling komen, nu zou het koninkrijk Gods bevestigd worden, nu zou er verlossing komen voor arme zondaren en zo heeft hij er naar uitgezien. Dat zondaren hem ingelijfd zouden worden. Hij heeft er naar uitgezien zoals Jesaja zei. Als hij zijn ziel tot een rantsoen gegeven heeft, zo zal hij zaad zien. Hij zal een ontelbare schare zien. Verlost, vernieuwd, gered. Het was verlangen. Het was liefde die hem dreef. Hier staat het paaslam gemeente voor u. Hier zien we waarom hij deze weg moest gaan. Waarom dit paaslam, het lam Gods, geslacht moest worden. Hier zien wij de diepste betekenis van het paascha. Dat is onze schuld. Uw en mijn zonden. Onze schuld. Hier zien wij de diepste betekenis. Johannes de Doper wees hem al aan. Dat hij de zonde zou wegnemen. En Paulus spreekt over ons paaslam. Dat geslacht is het welk Christus is. Het paaslam. Wij moeten op hem zien. Waarom? Wij hebben gezondigd. Hebt u een borg voor uw ziel? Kunt u uw zonden goed maken met God? Of denkt u daar niet aan? En huppel jij maar voor door het leven en je denkt niet aan je zonde. Heb jij geen zonde? Heb jij geen schuld? Dat moet verzoend worden. En hier ziet u het gebeuren voor uw ogen. Jij hebt het voorrecht dat je bent uitgekozen om dit evangelie te horen. Dat de Heere hier op je hart aandringt. Zie toch het lam Gods. Opdat er verlossing zou zijn voor jouw zonden. We hebben toch tegen al de geboden van God gezondigd. We staan toch van nature met de rug naar God toe. Uit uzelf gaat u toch tegen de Heere in. En daarom zijn wij toch ook van nature goddeloze mensen. En het geduld wat de Heere Jezus had met zijn discipelen, zijn wij beter gemeente. Hoe is onze houding? Begrijpen wij zoveel van de schrift? Hebben wij dat geloof? Hebben wij dat sterk geloof? Kennen wij geen verdachtmaking in ons hart dat we de Heere durven verdenken van ontrouw? De Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Dat is toch geen vreemde taal voor ons, helaas. En dat wij zo weinig begrijpen, dat wij zo dom zijn, zoveel preken gepreekt, zoveel preken beluisterd en dan nog zo dom. Wat een geduld heeft de Heere Jezus met u en met mij. Wat een geduld. Een geduld. Dat kunnen we toch niet begrijpen, kunnen we toch niet klein krijgen. Die goedheid van God. De liefde van God. Voor zulke mensen biedt hij zichzelf aan als het lam. Ziet u wat uw zonden hem aangedaan hebben? Al dat lijden, al dat geperst zijn om zijn leven af te leggen. En zie hem, wat een liefde voor zijn bruidskerk. Hier zien wij de borg. Hij moet wegdragen wat hij nooit weggenomen heeft. Hij moet vergoeden wat hij nooit gestolen heeft. Hij was altijd bezig in de dingen van zijn vader. Hij had geen enkel zonde gedaan. Over een paar uur zullen de fariseeën radeloos zijn. Want ze kunnen geen enkel aanklacht tegen hem verzinnen. Zelfs niet met de hulp van valse getuigen. Want iedereen wist, hij is onschuldig. En iedereen wilde hem weg hebben. En de Heere Jezus wil sterven. Want de zonden van zijn volk zijn op hem. En daarom is hij de zwijgende lam Gods. En daarom heeft hij ook niet gesproken tegen Pilatus. Hij had Pilatus klem kunnen praten. Hij had al de aanklachten van de Joden klem kunnen praten. Hij had vrijuit kunnen gaan, maar hij zweeg. Antwoord gij niet, weet gij niet dat ik macht heb u te doden of vrijuit te laten gaan? Gij zoudt geen macht hebben, tenzij het van mijn vader u gegeven was. En Jezus zweeg. En Pilatus verwonderde zich. Hij zweeg, omdat wij niet gezwegen hebben, maar omdat wij wel aanklachten hebben. En omdat onze mond nooit stopt met verkeerde dingen uit te spreken. Veel meer, veel dieper dan u en ik zelf beseffen. Jesaja zag het. Wee mij, ik ben een man van onreine lippen. Hij was waarschijnlijk een godvrezende man. Geroepen tot profeet. Ik ben van onreine lippen. Hij zag het. Zien wij het ook? Onrein. Vuil. En daar staat de Heere Jezus. Met groot verlangen. Om voor mensen als u en ik. Dat lijden in te gaan. Begrijpen doen we het niet. Gemeente, wat heeft de Heere Jezus daar nog verder beleefd aan de tafel? Judas zit er ook. Hij weet wat Judas gedaan heeft 2 dagen daarvoor. En straks zal hij het avondmaal instellen. Straks zal hij zijn redevoeringen houden. En dan moet Judas weg. Want hij hoort er niet bij. Door zijn ongeloof, door zijn schuld. En hij kan Judas er niet bij gebruiken. En daarom moet Judas weggaan. En dan moeten de ogen van de discipelen geopend worden. En dan zal hij het avondmaal instellen. En dan zal de Heere Jezus zeggen, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dat voor u en voor velen vergoten wordt. Ze hebben het toen ook niet begrepen. Ze begrepen het niet. Ze hoorden het wel. Het heeft diepe indruk gemaakt. En ze hebben daar met diepe eerbied geluisterd. En gedronken en gegeten. Maar begrepen hebben ze het niet. Eerst moet de losprijs betaald worden. Dan wordt Gods geest verdiend. En komt Gods geest. Dan zal de Heere Jezus op hen blazen. En dan komt de geest met Pinksteren. En dan zullen ze het zien. En dan zal de geest hen weer te binnen brengen. Alles wat de Heere Jezus hen gezegd heeft. En dan zullen ze het begrijpen. Nee, het is geen Pascha meer. Nu is het avondmaal. Want het is zijn lichaam voor ons verbroken. En dan zullen ze zien het werk van Christus, wat dat inhoudt. En zo, gemeente, moeten wij ook leren zien op dat paaslam. Want de zaligheid ligt nergens anders in. Ik vraag u, heeft zijn liefde u al overwonnen? Bent u al eens verbroken onder zo'n liefde? Hebt u uzelf al leren aanklagen vanwege al de schuld en de zonden? Daarvoor moet hij nu lijden. En heel zijn lijden was nodig voor u. Niet 1 druppeltje van zijn bloed. Alles. Alles was nodig om 1 kind van God te kunnen zaligen. Kijk, dan gaat u uzelf aanklagen. En dan wordt u in deze weken van toewerken naar Goede Vrijdag, wordt u heel ootmoedig, heel klein. En dan buigt u diep en dan gaat u uzelf aanklagen. dan gaat u toch de binnenkamer in. Dan gaat u toch zeggen, Heere, het was om mij, om mijn zonden, u daar zo lijden. Dan wordt het allemaal heel persoonlijk. Dan wordt u overweldigd. En dan bidt u ook dat u met liefde met uw naaste zult leven. Dat u bereid bent te vergeven. Dat u bereid bent zaken over te geven aan God. Omdat die goede God naar u heeft omgezien. Zie hem dan aan op zijn lijdensweg. Dan wordt het u belangrijk om ook bezig te zijn in de dingen van de Vader. Dan wordt u ook gedrongen dat het beeld van de Heere Jezus op u afgedrukt zou worden. Dan wordt zijn liefde ook voor u de bron waaruit u wilt leven. En dan begeert u ook dat uw leven overgegeven wordt aan hem, als een levend dankoffer. En misschien kan het zijn dat u ook veracht wordt. Dat u ook lijden moet. Maar dan wilt u net als de zaligmaker ook dat lijden verdragen. En doorgaan met de strijd voor de vreugde die u ook voorgesteld wordt. Dan wilt u ook het kruis dragen wat de Heere u in liefde en met zorg en met zachtmoedigheid u oplegt. En u ook nog de kracht geeft om het te dragen, want u bent nooit alleen. Hij zal u dragen al de dagen. Maar dan zegt u, het is goed, Heere, als ik maar mijn treden mag zetten in uw spoor. Mijn kruis op mij nemen, u volgen, omdat u het waard bent, omdat uw liefde mij motiveert, omdat u zo goed bent voor slechte mensen. En daarom kan ik verder gaan, dag in dag uit, en dan ga ik de strijd niet opgeven. Hoort u tot dit volk? Hebt u de zaligmaker al lief gekregen? Nee, het gaat me niet om dat u allemaal vertelt aan de Heere wat u hebt meegemaakt en beleefd. Hebt u de zaligmaker lief? Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En daarom de vraag aan u, vul uw eigen namen maar in. Hebt gij mij lief? Ga dat nog maar eens uitspreken in de binnenkamer. Ga dat nog maar eens uitsnikken voor die goede God. En kleef hem dan maar aan. En zoek hem dan maar groot te maken. En zeg maar, Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven. Als dit niet bij u is. Als u nog koud bent. Nog ongevoelig. Ga dan zeker uw knieën buigen. En zeg maar, Heer, ik ben zo hard en ik ben zo koud en ik ben zo ongevoelig. Ik ben zo zwart, ik ben zo rood van zonden. Ga dat nog maar eens allemaal belijden. En smeek hem, nu in de dag der genade, om zijn geest, om zijn verlossing. Want u moet behouden worden. Want anders moet u zelf. Uw schuld dragen. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij zingen Psalm 22, vers 13. Thank you. Zullen wij bidden en danken? Heer, u hebt ons het voorrecht gegund om in uw huis te mogen zijn. Om daar te horen deze zeer blijde boodschap. Om daar te horen dit ontdekkend bericht uit de hemel over ons. Maar het is de waarheid, Heere. O, geef dat we daarvoor buigen. En dat wij u hartelijk zullen aanlopen. En dat we dit woord niet naast ons neer zullen leggen. Maar dat het ons mag uitdrijven tot u, de levende God. Zie een genade op ons neer. Neemt u weg onze zonden. Neem weg al het verkeerd in spreken en luisteren. En geef, Heere, dat uw genade in ons leven verheerlijk mag worden. Geleid ons. En wees de naprediker van uw woord om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu 69, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.